En we willen nadenken over de nabijheid van God in het lijden. En ik wil een bekend gedeelte aan u voorlezen uit Markus hoofdstuk 4. Het zal niet geprojecteerd worden, want ik heb het niet doorgegeven, besef ik nu. Maar het is een bekend gedeelte. En de nabijheid van God in het lijden. Markus 4 vanaf vers 35 wil ik u voorlezen. En daar staat het volgende. Het is Jezus die de storm op het meer stilt. En op die dag toen het avond geworden was, zei hij tegen hen: laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem die al in het schip was mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En hij lag in het achterschip te slapen, op een hoofdkussen. En ze wekten hem en ze zeiden tegen hem: meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, hij bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: wie is deze toch dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Naar aanleiding van dit tekstgedeelte willen we nadenken over het thema de nabijheid van God in het lijden. Dat God ook aanwezig is in de stormen van ons leven. We zien hier dat Jezus met zijn discipelen gaat overvaren naar de overkant. En dat terwijl de Heer Jezus erbij is, terwijl Jezus in het schip is, dat toch dit schip in een megastorm terechtkomt. Het is zo'n heftige storm dat zelfs de ervaren vissermannen, en we weten dat minstens 4 van de 12 discipelen van de Heer Jezus, dat ze vissermannen waren van beroep. Dat betekent dat ze ook al heel wat keren op dat meer hadden gezeten. Dat ze ook heel wat stormen hadden meegemaakt op dat meer, want het is heel gebruikelijk dat het daar eind van de middag gaat waaien. Dat heeft te maken met het feit dat dat meer 200 meter onder zeeniveau ligt en dat dan 's avonds het afkoelt en de koudere lucht van boven naar beneden valt. Dus zij kenden de stormen van het meer van Galilea. Maar ze komen nu in een storm terecht die zo hevig is dat zelfs Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, de vissermannen, dat zelfs zij zeggen: heren, wij vergaan. Wij vergaan. We zijn aan het schipbreuk lijden. Dit gaat niet goed. Dit gaat echt helemaal mis. Terwijl de Heer Jezus erbij was. Dat is het punt dat ik wil maken. Ook als de Heer in ons leven is. Ook als we tot geloof zijn gekomen. Ook als we kind van God zijn geworden. En als we weten, door genade ben ik een kind van God. Ook als we weten dat Hij de God van ons leven is en dat ons leven in zijn handen is, dan nog kan het gebeuren dat wij in heel moeilijke omstandigheden terechtkomen. Daar hebben we vanmiddag ook van Fred van gehoord. De kerk in Nigeria bevindt zich al jarenlang in een hevige storm. En ook in ons leven gebeuren dingen die we niet hadden verwacht. Als ik hier ben, dan moet ik vaak denken aan mijn vriend en collega. Ik zal zijn naam niet noemen, maar het is nu een aantal jaren geleden dat hij hier in het restaurant, in de zaal hier naast ons, dat ik even met hem stond te praten en dat hij tegen mij zei, toen we ook een zomerconferentie hier hadden, hij zei: bij mijn vrouw is kanker geconstateerd en we weten niet wat er gaat gebeuren. En wij kenden hen al heel lang, al vele jaren. En dat was in de zomer dat hij dat tegen mij zei, toen was het net bekend geworden en een paar maanden later was zijn vrouw overleden. En mijn vrouw en ik hebben in de maanden daarna ook meerdere keren met hem geweest en we zaten een keer met hem te eten en toen zei hij tegen mij: ik vind het leven op dit moment niet leuk. Ik kan niet zo genieten van het leven op dit moment. Als je zo in rouw gedompeld bent, als je tientallen jaren met je dierbare vrouw getrouwd bent en je hebt het goed gehad met elkaar, dat je dan alleen verder moet. Dat is een storm in het leven. En zo'n storm kan zich gewoon zomaar aandienen. Ik sprak met een vrouw ergens in het buitenland waar ik was. Ik was in Zuid-Afrika op een zendingspost en ik sprak daar een Duitse vrouw. En zij vertelde mij dat zij maandenlang niet geslapen had. Dat ze maandenlang gewoon niet had kunnen slapen. Waarom? Haar man was arts en die had zijn praktijk gehad in het ziekenhuis als specialist. En die had daar zijn hele leven aan gewerkt en toen wilde hij zijn praktijk verkopen. Maar er waren bepaalde juridische en fiscale regels waardoor de hele verkoop van zijn praktijk eigenlijk op losse schroeven stond. En dat was zo'n beetje de enige ouderdagsvoorziening die ze hadden. Daar moesten ze de rest van hun leven verder van leven. En het dreigde dat daar gewoon helemaal geen geld uit zou komen. En ze zei, ik heb maandenlang niet geslapen. Nou, dat zijn slechts twee voorbeelden van duizenden situaties die zich kunnen aandienen in het leven, waardoor wij ons plotseling, net als de discipelen hier, in een storm kunnen bevinden. En misschien herken je het wel. En dan kunnen wij de vraag stellen die de discipelen ook stelden aan de Heer Jezus. Want wat gebeurt er terwijl dat die storm opsteekt en terwijl de golven overslaan in het schip en terwijl het eigenlijk van kwaad tot erger gaat, lezen wij dat de Heer Jezus ligt te slapen. Hij ligt te slapen in dat schip. En hij doet niets. Kijk, een aspect van zo'n beproeving, een aspect van zo'n storm waar we mee te maken kunnen krijgen in het leven, is ook dat de moeilijkheden soms veel langer duren dan wij graag willen. De Heer Jezus had deze storm ook al gelijk kunnen stillen op het moment dat de storm zich in het begin aandiende. De Heer Jezus had al wakker kunnen worden en kunnen opstaan en tegen de storm kunnen zeggen, zwijg en wees stil, op het moment dat de eerste golven in het schip sloegen. Maar het duurde. Het duurde best wel lang. En er was niet één golf die in het schip sloeg, maar er waren wel 10 of misschien wel 20 golven die in het schip sloegen. En hij bleef nog steeds slapen. En toen maakten ze hem wakker. En toen zeiden ze als eerste tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En die vraag, dat vind ik een vraag die bij ons raakt en resoneert. Als je in zo'n storm zit, als je door zo'n diep dal gaat, als je echt pijn lijdt in dit leven, als je een fase hebt in je leven waarin je zegt, ik vind het leven op dit moment echt niet leuk, dan kan de vraag in je opkomen, Heere God, bekommert u zich niet om mij? Waar bent u dan in het lijden? Waarom laat u het zo lang duren? Waarom treedt u niet op? Weet je, wij houden niet van de stormen. Wij houden niet van de moeilijkheden. We hebben liever dat de dingen goed gaan in ons leven. We hebben liever dat het rustig is. We hebben liever dat het gewoon rustig, lekker weer is waar we van kunnen genieten. In plaats van een hevige storm waar we ernstig door bedreigd worden. En als we dan wel in zo'n storm terechtkomen, dan kan die vraag er zijn, Heere, waar bent u dan? Waar is God in de beproevingen van ons leven? Waar is God als we nadenken over de situatie van de kerk in Nigeria? En dan hebben we misschien de neiging om te denken, ja, God is daar niet in, God is daar niet bij. Maar ik heb een keer iemand anders horen spreken over dit Bijbelgedeelte. En toen zei hij het volgende, wat ik vanmiddag ook aan u wil doorgeven. Hij zei, als wij denken, waar is God in de stormen van ons leven? Dan zei hij, God is juist aanwezig in de stormen van ons leven. Hij is de God van de stormen van ons leven. En hij is wel degelijk ook echt aanwezig in de stormen van ons leven. Gods nabijheid in het lijden is het thema van deze middag. En weet je, ik heb een keer het volgende verhaal gehoord. En dat heeft mij toen zo geholpen. Ik hoorde dat eigenlijk in een fase waarin ik zelf ook best wel in een soort tang zat. Ik voelde me ook benauwd in die weken. Ik had echt moeite met dingen die zouden kunnen gebeuren. Daar was ik bang voor. Eigenlijk stormde het ook in mijn leven toen ik het volgende verhaal hoorde. Dat gaat over een man in Amerika. Dit is niet een verzonnen verhaal, maar dit is echt gebeurd. Een man in Amerika die bomen ging kweken. En in Amerika doen ze alles groots. Amerikaanse ondernemers die pakken het grootste aan. Dus hij bouwde enorme kassen. En hij plantte in die kassen heel veel bomen. En in die kassen gingen die bomen groeien als kool. En ze kwamen heel snel op. En het ging geweldig. En al die kassen begonnen na verloop van tijd vol te staan met bomen die al snel hoog en groot waren geworden. Maar op een ochtend kwam een van de medewerkers een van die kassen binnen. En die zag dat bij een van die bomen, dat gewoon, ja, bij de onderkant van de stam was die stam geknakt. En die boom was gewoon omgeknakt en die lag dus gewoon op de grond. En hij dacht, wat is dit? Hoe kan dat zo'n boom in één keer omgeknakt is? En de volgende dag kwamen de medewerkers de kas binnen en ze zagen dat nog meer bomen omgeknakt waren. En uiteindelijk was het best wel een deel van al die bomen die gewoon het niet redden en die gewoon omknakten en dus ook niet meer verkocht konden worden. En toen hebben ze een bomenexpert erbij gehaald en die kwam kijken naar die bomen en die had al snel door wat het probleem was. En weet je wat hij tegen de eigenaar van die bomenkwekerij zei? Hij zei, deze bomen hebben het te goed gehad. Want een boom heeft droogte nodig. Ze zijn te goed verzorgd. Ze hebben altijd genoeg water gekregen. Ze hebben altijd genoeg voeding gekregen. En ze zijn altijd beschermd tegen de wind en de stormen. Maar weet je, een boom gaat op zoek, de wortels van een boom gaat op zoek naar water. Als het droog is. Een boom en een struik en een plant hebben soms een beetje droogte nodig. Want dan gaan de wortels veel dieper groeien. Die gaan dan veel harder op zoek naar water. En zo raakt de boom dieper geworteld in de grond. En een boom heeft niet alleen de perfecte omstandigheden van de kas nodig. Maar de boom heeft ook koude nodig en hitte. En de boom heeft stormen nodig. En sneeuw en alles. En als er een storm is, dan wordt de boom sterker. En dan gaat hij meer groeien. En dan wordt zijn stam dikker. Omdat hij harder gaat werken in de storm. En de reden dat deze bomen gewoon omknakken is dat ze heel snel zijn gegroeid en dat ze topzwaar zijn geworden, maar dat de stam niet dik genoeg is geworden en dat de wortels te weinig diep in de grond zijn gegroeid. En dat was voor mij op dat moment zo'n bemoediging. God is de God van de stormen in ons leven. En de stormen zijn een uitnodiging van de Heere om onze wortels dieper in Hem te doen groeien. En het is denk ik de uitdaging voor ons om in die stormen van ons leven te blijven geloven in Gods aanwezigheid. Jezus is er wel degelijk bij als het heel hard gaat stormen. Dat wil niet zeggen dat Hij ons heeft verlaten. Dat wil niet zeggen dat Hij niet werkt in ons leven. En dat wil ook niet zeggen dat de dingen Hem uit de hand zijn gelopen in ons leven. Ik denk dat de belangrijkste les is die we uit Marcus 4... het verhaal dat Jezus de storm op het meer stilt, de belangrijkste les die we daaruit kunnen leren. En dat is ook wat Jezus, denk ik, de discipelen wil leren door deze ervaring. Dat is dat ons leven in zijn handen ligt. Ons leven ligt niet in de handen van het lot. Dat geldt ook voor onze broeders en zusters in Nigeria. Ons leven ligt niet in de handen van andere mensen. Ons leven ligt niet in de handen van omstandigheden, zo van, nou ja, de omstandigheden moeten maar goed uitpakken. Zo van, ja, dat het goed met ons gaat of dat we bewaard blijven, dat is een kwestie van geluk hebben. Of dat is een soort lot uit de loterij, of dat is een kwestie van hoe de kaarten vallen of zoiets. Nee, ons leven ligt niet in de handen van het lot, ons leven ligt niet in de handen van de omstandigheden. Ons leven is niet in de handen van andere mensen, ook niet in de handen van onze vijanden. Ons leven ligt ook niet in de handen van de duivel of in de handen, ons leven ligt ook niet in onze eigen handen. Maar ik denk wat de Heer ons wil leren, ook vanmiddag, is dat ons leven in zijn handen is. Ons leven ligt in zijn handen en Hij regeert over de stormen in ons leven. Hij laat bewust stormen toe in ons leven. Hij leidt ons in de beproevingen. Het valt mij op dat de tekst die we hebben gelezen begint met dat Jezus tegen zijn discipelen zei, laten wij overvaren naar de overkant. Hoort u dat? Het is Jezus zelf die de discipelen suggereert om in die boot te stappen en om over te varen naar de overkant. En ik denk dat Hij al wist dat ze in een hevige storm terecht zouden komen. Het is de Heer Jezus Christus die ons leidt in de stormen van ons leven. En dat is de uitdaging van Gods woord deze middag. Kunnen wij geloven? Ook als hele moeilijke dingen zijn gebeurd. Ook als het lot dreigt. Ook als ons dierbaren worden afgenomen. Ook als familieleden worden vermoord. Ik ben in Nigeria geweest afgelopen november. Er was één voorganger bij. We waren met 40 voorgangers bij elkaar. 8 mannen uit Nederland. En er was één voorganger bij. En hij had verteld aan ons dat hij voor zijn ogen had gezien. Hij had 4 kinderen. Maar hij had voor zijn ogen zien gebeuren dat zijn vrouw en 3 van zijn 4 kinderen door deze geweldenaars zijn vermoord. Hij had nog maar 1 dochter over. En die hadden ze ook seksueel misbruikt. En die man was in ons midden. En het is ontzettend extreem natuurlijk. We hebben extreme verhalen gehoord deze middag. En toch, wat ik vanmiddag met jullie deel, heb ik toen en daar ook met deze broeders gedeeld. Ik had een afsluitende prediking van die week en heb ik precies hetzelfde met hen gedeeld als wat ik vanmiddag met jullie deel. Ons leven ligt niet in de handen van onze vijanden. Ons leven ligt niet in de handen van het lot of van de duivel. Maar ons leven ligt als leden van het lichaam van Christus altijd in de handen van onze Heer en Heiland. En weet je, deze broeders toen en daar, nadat we al die verschrikkelijke verhalen hadden gehoord, die konden deze boodschap accepteren. En ze werden erdoor bemoedigd. En ze ontvingen het in hun hart. En er gebeurde wat in die samenkomst. Ik had een half uurtje gesproken en we gingen bidden met elkaar. En ik heb zelden meegemaakt dat een ruimte zo vervuld werd met een geest van gebed en een geest van lofprijzing en een aanroepen van de naam van de Heer. En emoties waren er. Het was alsof er een geestelijke doorbraak kwam. Het was alsof ze vrij kwamen van angst en van wanhoop. Er gebeurde echt wat met de mensen die deze boodschap hadden gehoord. En zij konden accepteren. Dank u Heer, we zien het nu. U bent de God van de stormen van ons leven. U bent degene die ons leidt in al deze dingen. We zijn veilig in uw handen. En wat er ook gebeurt, zoals Maarten Luther zei in zijn lied, neem goed en bloed ons af. Delf vrouw en kinderen het graf. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Een vaste burcht is onze God. Dat is het evangelie. En als zij dat kunnen geloven, dan mogen wij dat ook geloven voor onszelf deze middag. Dan mag jij dat ook geloven voor jezelf. Een andere keer ontmoette ik ook een Duitser. Dit keer een man van in de 30. En zijn naam was Stefan. En Stefan die kon niet meer goed lopen. Hij liep met krukken. En hij was bijna toe aan een rolstoel. En ik leerde hem kennen op diezelfde zendingsbasis waar ik het net over had in Zuid-Afrika. En ik was daar met mijn zoon een maand lang. En Stefan was iemand met wie we regelmatig aan tafel zaten. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem, wat is er gebeurd? Heb je altijd niet goed kunnen lopen? Hij zei nee, als jongeman kon ik prima lopen. Ik was een sporter, ik was een voetballer. Tot in mijn 20 was ik gewoon gezond. Maar toen ik begin 20 was, toen begon zich een ziekte te ontwikkelen in mijn ruggenwervel. En die gaat maar door. En daardoor kan ik nu bijna niet meer lopen. Maar weet je wat mij zo opviel? Dat is dat Stefan zo blij was. Hij was echt zo'n blije man. En zo'n liefdevolle man. En als hij dan naar zijn appartementje liep, wij verbleven boven hem in een soort appartementencomplex. En dan zag ik hem lopen naar zijn appartement waar hij met zijn moeder verbleef. En hij was altijd zo vriendelijk, maar hij was oprecht echt een blije man. En toen hij zijn verhaal met mij deelde van wat er gebeurt in zijn lichaam, toen zei hij dat ene zinnetje. En toen dacht ik, dat is de reden, dat is waarschijnlijk de sleutel, dat hij te midden van de omstandigheden waar hij in verkeert, toch zo'n blije man kan zijn. Hij zei tegen mij, we hebben ons leven niet zelf in de hand, niet waar? We hebben ons leven niet zelf in de hand, niet waar? En dat is het bevrijdende. De moderne mens denkt, autonomie. Ik heb mijn leven in mijn eigen hand. Ik ben de maker van mijn eigen geluk. Ik doe wat ik zelf wil. Ik ga mijn eigen weg. Ik bepaal alles in mijn leven. Maar dat leidt niet tot blijdschap. Als je dan in stormen terechtkomt en het gaat mis en je dromen komen niet uit. En je leidt grote verliezen. Dan vind je geen troost. Maar als je belijdt wat Stefan belijdt. Dat hij zegt, we hebben ons leven niet in de eigen hand, niet waar? En dat is dus ook wat ik die broeders in Nigeria heb horen zeggen. Zij begrepen deze boodschap. Ze omarmden het helemaal. En ze kwamen tot een moment van intense aanbidding. Aan het einde van die week dat we hun verhalen hadden gehoord. Aanbidding van de God die regeert over ons leven. Aanbidding van de God die de God van de stormen van ons leven is. Die alle dingen doet meewerken ten goede. En niks kan ons ooit scheiden van zijn liefde. En we zijn in Christus altijd overwinnaars. Ook als we gedood worden. Ook als we bij de leidende kerk horen. Ook als het moeilijk gaat. We zijn in Christus altijd overwinnaars. En dat is het evangelie wat we mogen horen. De Heer Jezus die werd wakker. Hij bestrafte de wind en de zee. En hij zei: zwijg, wees stil. En dan staat er: de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Ik vind dat zo mooi. Ik ben vaak met groepen in Israël geweest. En misschien bent u ook wel eens in Israël geweest. En als je daar bent, dan ga je meestal als toerist ook een boottocht maken op dat meer van Galilea. En ik heb heel wat keren heb ik aan de schipper gevraagd, als we dan op het verste punt van de oever waren, om even de motor stil te leggen. En dan hoor je niet al het geluid van de wal. Je hebt dan een groot meer om je heen. En een prachtige natuurlijke omgeving. Vaak doen we dat 's morgens vroeg. Als eerste om 8:00 's morgens. Als de zon nog aan het opkomen is. Als het nog frisse dag is. Met prachtige kleuren. En ik heb zo vaak meegemaakt. Dat er dan een soort serene stilte op dat meer is. Een spiegelglad meer. Helemaal stil. En de Heer Jezus die heeft met één woord. Dat meer wat tekeer ging. Waar metershoge golven waren die hun leven bedreigden op dat moment, heeft Jezus met één woord, heeft hij gezegd: zwijg, wees stil. En er kwam deze serene grote stilte op het meer. En hoe mogen we dat toepassen? Wat mogen we daarvan leren? Weet je, ten eerste, de Heer Jezus spreekt vrede in ons hart. Als het stormt in jouw hart, als het diep tekeer gaat van binnen, en dat er grote angst en benauwdheid is. Als er geen rust en vrede van binnen is, dan is het woord van Jezus, het woord wat we vanmiddag van hem mogen horen en ontvangen, dat hij bij wijze van spreken met de waarheid die ons duidelijk wordt deze middag, dat hij tot ons spreekt en dat hij de storm in ons hart tot bedaren brengt. En Fred heeft het gezegd: kom tot mij en je zult rust vinden. Jezus spreekt rust en vrede in ons hart, ook al is het moeilijk in de omstandigheden. In de tweede plaats, ik geloof dat dit wat hier staat ook als volgt van toepassing is. Namelijk dat op een gegeven moment de Heer Jezus ook ten aanzien van de stormen in ons leven zegt: zwijg en wees stil. En dat de beproeving heel vaak niet altijd duurt. Ik weet zeker dat velen van ons kunnen delen van moeilijke tijden. Misschien wekenlang, misschien maandenlang, misschien zelfs wel een paar jaar lang. Maar dat toch weer andere tijden aanbreken. Dat op een gegeven moment de Heer zegt: en nu is het genoeg. Nu niet meer. En dat hij voor verlichting zorgt. Er staat in de psalmen: het huilen duurt een nacht. Maar verlichting en verblijding komt in de morgen. De nacht is op een gegeven moment weer voorbij. De omstandigheden worden weer anders. Je had gedacht dat het nooit meer beter zou worden, maar het wordt wel weer beter. Ook dat is de Heer Jezus die op een gegeven moment tegen de storm in ons leven zegt: zwijg en wees stil. En daarin zien we ook dat we in de goede handen van de Heer zijn. En dat hij regeert over ons leven en ook weer tijden van voorspoed en geluk geeft. Maar ten derde wil ik ook het toepassen op het wereldgebeuren. Want in deze wereld stormt het. Er zijn zoveel brandhaarden, er is zoveel lijden. We hebben vanmiddag gehoord van het lijden in Nigeria en andere landen in Sub-Sahara-Afrika. Maar er zijn zoveel landen waar de kerk lijdt. Er zijn zoveel oorlogen. Alleen al in het Midden-Oosten, dat heb ik kort geleden gezegd bij Dit is Thijs. Vanaf 2015 kun je allerlei conflicten in het Midden-Oosten noemen. Waar honderdduizenden tot een miljoen doden zijn gevallen. En nu is de oorlog in Gaza tegen Hamas en in Gaza vallen heel veel doden. En Israël wordt ernstig bedreigd. En Joden worden steeds meer bedreigd. Ook in Nederland. Vanmorgen nog een artikel op de Telegraaf. En het is: de wereld lijdt. De wereld zucht. De wereld, weet je, er is zoveel verderf. In de schepping is nog zoveel slavernij aan het verderf, zoveel vergankelijkheid, de dood heerst nog steeds in deze wereld. Maar dit wonder wat Jezus hier deed, zoals alle wonderen die Jezus heeft gedaan, tekenen zijn van de tijd die gaat komen, is ook dit wonder een teken van de tijd die gaat komen. Op een gegeven moment gaat Jezus opstaan in deze wereld zoals hij opstond in dat schip. En dan zal de Heer Jezus tegen alle stormen in deze wereld zeggen, zwijg en wees stil. En dan zal er een grote stilte komen in deze wereld. Dan zal er een eind komen aan alle oorlogen. Dan zal er geen onschuldig bloed meer vergoten worden. Dan gaat een rijk van vrede en gerechtigheid aanbreken in deze wereld. Dat is het evangelie dat Jezus predikt. Het evangelie van het koninkrijk. En daar mogen we zeker van zijn. En daarom zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, waarom zijn jullie zo bang? Heb je dan geen geloof? En dat zegt hij vanmiddag ook tegen ons. Het is heel praktisch. Wij zijn vaak bang voor de stormen. We zijn bang voor vijanden. We zijn bang voor ziekte. We zijn bang voor faillissement. We zijn bang dat we geen levenspartner vinden. We zijn bang dat het niet goed zal gaan met onze kinderen. We zijn bang voor de dalen en de beproevingen en het lijden. Maar daarvan zegt de Heer Jezus vanmiddag tegen ons. We zijn bang voor de dood. We zijn bang voor de lichamelijke dood. Misschien zijn heel veel angsten in ons leven wel ten diepste uitingen van onze angst voor de lichamelijke dood. Maar de Heer Jezus zegt ten aanzien van die angsten tegen ons, waarom ben je zo bang? We mogen ons op Hem richten. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is de Heer die regeert. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En ons leven is in zijn hand. We zijn zelfs zijn lichaam. We zijn leden van zijn lichaam. We horen bij het lichaam van de opgestane Heer die leeft tot in alle eeuwigheid. En de Heer Jezus zegt vanmiddag tegen ons, wees niet bang voor het lijden en de stormen in je leven. Want Hij zal komen om vrede te brengen. En Hij zal alle dingen nieuw gaan maken. Maar dan staat er gesproken over een andere vrees. Dan staat er in dit gedeelte, ze vreesden met grote vrees. En zeiden tegen elkaar, wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Die ene angst is niet goed. Wees niet bang voor de dood. Wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Wees niet bang voor wat er kan gebeuren. Ons leven is maar kort en we zullen het allemaal verliezen, vroeg of laat. Ons leven hier op aarde zoals we het nu kennen. Wees niet bang om je leven zoals je het nu kent te verliezen. Maar ze vreesden met grote vrees. De vrezen des Heren. De vrees voor de Heer Jezus. Het respect voor de Heer Jezus. Het besef dat Hij onze vriend is. De vriend van zondaars die ons heeft lief gehad tot in de dood. En die regeert over onze levens. Onze levens zijn in zijn hand. Dat is de angst, het respect waar we toe mogen komen. En die vrees doet ons geen kwaad, maar die vrees doet ons goed. Nou, ik sluit af met nog één beeld, als u me dat gunt. Nog één beeld. Dat vind ik zo mooi. Dat is uit een boek wat lang geleden ook in christelijk Nederland populair was. Het boek heet Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. Een hinde is een hert dat zomaar tegen de berg oploopt. Je hebt soms van die bokken, van die steenbokken of van die herten die onvoorstelbaar tegen steile bergketens op kunnen lopen. En dat is een allegorie. Dit boek is een allegorie. Net als de pelgrimreis, de christenreis van John Bunyan. En dit gaat over een vrouw. En haar naam is Bange Wezel. Het is een bange vrouw. Want ze is namelijk heel erg verstoten in haar jeugd. En ze is beschadigd in haar jeugd. En ze voelde zich helemaal niet gelukkig. En was allemaal niet makkelijk geweest. En daardoor was er heel veel angst in haar hart. En dan gaat ze weg. En ze wil weg uit de plek waar ze woonde. Net als in de christenreis. Die ook wegtrekt. En dan ontmoet ze de herder. En de herder die stuurt haar op pad. De herder wijst haar de weg. En dan krijgt ze twee metgezellen. Die gaan met haar mee om haar te begeleiden op de weg die ze moet gaan. En die twee metgezellen die heten Pijn en Lijden. Pijn en Lijden gaan met haar mee. Eerst is ze heel blij dat twee metgezellen met haar mee zullen reizen. Maar als ze hoort dat hun namen Pijn en Lijden zijn, dan vraagt ze zich af, waarom stuurt de Heer Pijn en Lijden met mij mee? Maar goed, Die twee trekken met haar op en die zeggen niet veel tegen haar, maar ze zijn wel erbij. En op een gegeven moment dan komt deze vrouw, bange wezel, ze komt voor een berg te staan. En dan wil ze eromheen, ze wil er rechtsomheen of ze wil linksomheen, want het is een enorme steile berg. En ze denkt, dan kan ik niet, ik kan die berg niet opkomen, ik wil die berg ook niet opkomen. Ze is ook bang voor de hoogtes. Maar ze moet die berg op. En dan zet ze de eerste stap op die berg en dat gaat heel moeizaam. En ze komt er al snel achter dat ze die berg niet kan beklimmen. Maar wat gebeurt er dan? Die twee metgezellen, die geven haar een duwtje. En die brengen haar een paar meter verder omhoog. En als ze weer niet verder redt om verder die berg op te komen, zijn het pijn en lijden die haar nog wat verder omhoog duwen. En uiteindelijk is ze in staat, met behulp van haar metgezellen, om die berg in zijn geheel te beklimmen. En de Heere maakt haar voeten als die van de hinden, door pijn en lijden. En uiteindelijk staat ze boven op die berg, het is een allegorie. En dan ziet ze de heerlijkheid van God. Ze ziet, en ze heeft een uitgezicht, ze heeft een vergezicht, zoals ze in haar leven nog nooit heeft gehad. Ze ziet kleuren, ze ziet bomen, ze ziet de natuur, ze ziet water, ze ziet glorie, ze ziet heerlijkheid. Die ze nog nooit heeft gezien in haar hele leven. En wat gebeurt er dan? Dan verandert de naam van pijn en lijden in vreugde en vrede. De naam van haar metgezellen wordt veranderd van pijn en lijden in vreugde en vrede. En ze is dankbaar dat God deze metgezellen met haar op pad heeft gestuurd. Datzelfde als Marcus 4. Uiteindelijk, doordat Jezus de storm stilt, krijgen ze zicht op de heerlijkheid van Jezus die ze nog nooit eerder hebben gehad. En vanwege deze geschiedenis, ik geloof dat het echt gebeurd is wat in Marcus 4 staat, krijgen wij vanmiddag met elkaar door het woord van God zicht op de heerlijkheid van Jezus, zoals we misschien nog nooit wel eerder hebben gehad. En zo werkt het in ons leven, dat Hij de moeilijkheden gebruikt, de pijn gebruikt, de teleurstellingen en het lijden gebruikt om ons tot grote hoogte te brengen. Onze levens zijn echt in Zijn handen. En daarom wil ik je vragen vanmiddag om te stoppen met te worstelen met je verleden. Om te stoppen met het niet kunnen aanvaarden van wat er is gebeurd. Ik bedoel niet dat je het kwaad moet aanvaarden en niet tegen het kwaad mag opkomen. Maar ik bedoel wel dat je gewoon dat wat mis is gegaan, wat jou in enorme stormen heeft gebracht, wat jou zo beschadigd heeft. Er bestaat zoiets als het accepteren van je lijden. Dat bestaat in zekere zin. Dat je niet langer die stormen ziet als vijand. Maar dat je begrijpt dat God de stormen van je leven is. Dat God de God van de stormen van je leven is. Dat Hij ze gebruikt, opdat je wortels dieper in Hem groeien. Dat Hij ze gebruikt, opdat je een sterke boom wordt. Opdat je een man, een vrouw wordt die God verheerlijkt. Omdat je sterk bent geworden door de moeilijkheden. En dat je beseft dat Hij jou door de stormen heen, door het lijden heen, tot de allergrootste hoogte brengt, die je anders nooit zou kunnen bereiken. Dit is het woord van de Heer. En ik heb het gezien bij mijn broeders in Nigeria. De reden dat Fred hier vanmiddag is, is omdat ik in november in Nigeria was. En ik werd gevraagd of ik nog een mogelijkheid zag om Fred ergens mee naartoe te nemen. Maar ik geloof ook wat Fred heeft gedeeld met dat hij en anderen in de liefde blijven, te midden van de haat en de slachtpartijen die ze krijgen van hun vijanden. Dat zij in staat zijn om hun vijanden lief te hebben, is omdat ze deze boodschap begrijpen. Ons leven ligt in de handen van de Heer Jezus Christus. We zijn altijd veilig in Hem. En in navolging van Hem zullen wij lief hebben en niet haten. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen. Ik geef het aan jou, Leander.